Goedemiddag. U bent verbonden met de Zuidoverkerk. Vandaag is uw voorganger dominee Gertjan Vogel in deze dienst. Wordt een medewerking verleend door de Zuidover Preesbent. Ik ben Jacco van der Pannen en ik lees u de orde van dienst voor. Na de welkom en mededelingen zingen we uit de opwekkingsbundel lied 462. Aan uw voeten, Heer. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Daarom kniel ik neer bij u. Opwekkingsbundel lied 462. Daarna is het tijd om stil te worden van God. Gevolgd door een votum en groet. Daarna wordt gezongen uit het opwekkingsbundel lied 123. Groot is uw trouw, Heer. Groot is uw trouw, Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij u. Opwekkingsbundel, lied 123. Daarna volgt het gebed. Volgt het lied, opnieuw uit de opwekkingsbundel, lied 167. Samen in de naam van Jezus. Na opwekkingsbundel lied 167 samen in de naam van Jezus zingen we uit de schriftlezing uit Johannes 11, vers 17 tot 44. Johannes 11, vers 17 tot en met 44. Uit de Bijbel in gewone taal, gelezen door Esther van Zoelen en Hanna van Dijk. Na de schriftlezing zingen we uit opwekkingsbundel lied 630. Op elk moment van mijn leven. Op elk moment van mijn leven, in voor- of tegenspoed, aanbid ik u, mijn Jezus, en dank u voor uw bloed. Opwekkingsbundel, lied 630. Gevolgd door opwekkingsbundel lied 618. Jezus, hoop van de volken. Jezus, hoop van de volken. Jezus, troost in elk verdriet. U bent de bron van hoop die God ons geeft. Opwekkingsbundel lied 618. Aansluitend vinden de collecten plaats. Gevolgd door de verkondiging met als thema: geloof je dat? Na de verkondiging zingen wij het opwekkingsbundel lied 585. Er is een dag. Er is een dag. Waar al wat leeft al lang op wacht. Een dag van blijdschap als heel de schepping wordt bevrijd. Naar het opwekkingsbundel lied 585 volgt het dankgebed. Gevolgd door omdat hij leeft. Opwekkingsbundel lied 47. Omdat hij leeft, opwekkingsbundel lied 47. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Omdat hij leeft, mijn angst is weg. Omdat ik weet, hij heeft de toekomst. En het leven is het leven waard, omdat hij leeft. Daarna beleiden we ons geloof. Met als afsluitend lied, opwekkingsbundel lied 554. Mijn verlosser leeft. Ik weet, hij heeft mij gered, mij in de vrijheid gezet. Ik geloof. Hij droeg mijn pijn en mijn schuld, heeft mij met liefde vervuld. Ik geloof, ik geloof. Gevolgd door de zegen. Ik wens u een goede dienst.
voor. Goedemiddag. Kijk eens aan. Broeders en zusters, jonge mensen, een aantal jonge mensen. We hebben vanmiddag een dienst speciaal voor de jeugd met medewerking van de Praiseband. Jongens en meisjes, gasten allemaal, hartelijk welkom en ook zij die thuis met ons meeluisteren. De kerkraad heeft verder geen mededelingen. We gaan beginnen met het zingen van het lied Aan uw voeten, Heer. Ik wil nog wel even de jongeren uitnodigen vanaf 12 jaar straks voor na de dienst voor de gezamenlijke maaltijd. Een gezegende dienst toegewenst.
Dat willen we nu ook doen. Het is tijd om stil te worden voor God. Beleiden dat onze hulp staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Groot is uw trouw, o Heer. We zullen met elkaar bidden. Heere God in de hemel, we zijn ook vanmiddag hier in de kerk. En we gaan weer een stukje uit de Bijbel lezen. We gaan er weer naar luisteren. En het zou kunnen zijn dat het een heel bekende geschiedenis voor ons is. En als we lang of al vaak en ons hele leven lang al in de kerk komen, dan kennen we enorm veel verhalen. En dan weten we eigenlijk ook wel ergens waar het over gaat. En toch doen we dat weer. Ook al zouden we 100 jaar worden. En we zouden elke keer, elke zondag 2 keer in de kerk zitten. Dan nog zouden we toch weer komen. Niet omdat het allemaal heel onbekend is wat er in de Bijbel staat, hoewel dat ook wel vaak zo is. Er heel veel dingen zijn die we nog nooit gelezen hebben. Maar ook omdat het toch altijd weer anders is, omdat ons leven ook weer anders is, omdat we over andere dingen nadenken. Als we 10 jaar zijn, dan denken we over bepaalde dingen na, of nog niet zo heel erg, maar als we 12 zijn, wordt dat weer anders. En als we 18 zijn, wordt dat weer anders en we maken mooie dingen mee en verdrietige dingen mee. We maken moeilijke dingen mee, dingen waar we een keuze in moeten maken en dat eigenlijk niet lukt. We zien om ons heen mooie dingen en verdrietige dingen. En zo is ons leven elke dag weer anders. En elke keer weer komt u naar ons toe en u hebt altijd weer wat anders te zeggen. Ook al zegt u soms ook dezelfde dingen, maar het hoort voor ons ook altijd weer heel anders. We danken u dat u in al onze omstandigheden, die nou mooi zijn of minder mooi zijn, dat u daarin iets te zeggen hebt. En we vragen van u, geef dat we dat goed mogen horen. Want het is niet alleen maar zomaar dat u een mooi verhaaltje voor ons hebt, dat we mooi kunnen vinden of wat minder mooi kunnen vinden, maar we noemen het evangelie, de blijde boodschap. De goede boodschap, de enige echte goede boodschap. En het zou toch wat zijn als we alle stemmen horen, als we overal achteraan lopen en alles even mooi vinden, maar u loslaten. En dat willen we niet en daarom vragen we of u ons vasthoudt. En ons wil zegenen vanmiddag, hier met elkaar in de kerk. We bidden ook voor hen die thuis meeluisteren. We bidden voor hen die op een later moment deze dienst meemaken. We bidden voor alle mensen, waar ze dan ook samenkomen in deze wereld. We zijn lang niet de enige. In Dordrecht zijn er heel veel mensen die naar een kerk gaan. In Nederland zijn er nog heel veel mensen die naar een kerk gaan. Over heel deze wereld zijn er zoveel mensen die een kerk bezoeken, die luisteren, willen naar u. Heere, zegent u onze de mensen ver weg en dichtbij. Als ze met elkaar, of soms ook alleen, zomaar uit uw woord lezen. We danken u voor elkaar. We danken u voor de muziek. We danken u voor zoveel goede dingen. Wees u met ons, om Jezus wil. Amen. We zingen het lied Samen in de naam van Jezus. En het tweede couplet is weer een couplet van Christiane die ze gemaakt heeft voor deze dienst. Daarna wordt er uit de Bijbel gelezen, uit Johannes 11. We zingen een lied. We zingen 2 liederen, collecte. En de kinderen mogen naar de zondagschool. Ben ik er vanaf.
Johannes 11, vers 17 tot 44. Toen Jezus en de leerlingen er bijna waren, hoorden ze dat Lazarus al 4 dagen geleden begraven was. Het dorp Bethanië lag vlakbij Jeruzalem op een afstand van ongeveer 3 kilometer. Er waren veel Joden uit Jeruzalem naar Bethanië gekomen om Martha en Maria te troosten. En toen Martha hoorde dat Jezus eraan kwam, gingen ze hem tegemoet. Maria bleef thuis. Martha zei tegen Jezus: Heer, als u hier geweest was, dan was mijn broer niet gestorven. Toch weet ik ook nu heel zeker, God zal alles doen wat u hem vraagt. Jezus zei: Uw broer zal opstaan uit de dood. En Martha zei: Dat weet ik, Heer. Als het einde van de wereld komt, zal hij samen met alle doden opstaan. Jezus zei: Ik ben het die de doden laat opstaan. Ik ben het die leven geeft. Iedereen die in mij gelooft zal leven, ook als hij sterft. En iedereen die leeft in mij en mij gelooft, die zal niet voor eeuwig sterven. Geloof je dat? Martha antwoordde: Ja, Heer, dat geloof ik zeker. Want u bent de Messias, de Zoon van God, die naar de wereld gekomen is.
Daarna ging Martha weg. Ze riep haar zus Maria. Zonder dat iemand het hoorde, zei ze tegen haar: De meester is er en hij vraagt of je bij hem komt. Toen Maria dat hoorde, ging ze meteen op weg naar Jezus. Die was nog steeds buiten het dorp op de plaats waar hij met Martha al gesproken had. De Joden die bij Maria waren om haar te troosten, zagen haar opeens weggaan. Ze liepen achter haar aan, want ze dachten dat Maria naar het graf zou gaan om daar te rouwen. Maria kwam bij Jezus. Toen ze hem zag, knielde ze voor hem neer. Ze zei: Heer, als u hier geweest was, dan was mijn broer niet gestorven. Maria en de Joden die met haar meegelopen waren, begonnen hard te huilen en te jammeren. Jezus ergerde zich daaraan. Hij had verdriet om Lazarus. En hij vroeg: Waar ligt Lazarus begraven? De mensen zeiden: Kom maar mee, Heer. Bij het graf begon Jezus te huilen. De Joden zeiden: Kijk eens hoeveel hij van Lazarus hield. Maar sommigen van hen zeiden: Hij heeft een blinde man genezen. Kon hij de dood van Lazarus dan niet voorkomen? Opnieuw ergerde Jezus zich. Hij ging naar het graf toe. Dat was een grot met een steen voor de opening. Jezus zei: Haal die steen weg. Martha, de zus van Lazarus, antwoordde: Maar Heer, het lichaam stinkt. Het ligt hier al 4 dagen. Toen zei Jezus tegen haar: Denk aan wat ik je gezegd heb. Als je gelooft, zul je Gods hemelse macht zien. Toen haalden een paar mensen de steen weg. Jezus keek omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u naar mij luistert. Ik weet dat u altijd naar mij luistert. Maar ik zeg dit speciaal voor alle mensen die hier staan. Zij moeten geloven dat u mij gestuurd hebt. Daarna riep Jezus: Lazarus, kom naar buiten. Toen de gestorven Lazarus naar buiten. Er zat een doek voor zijn gezicht en er zaten doeken om zijn armen en benen. Jezus zei tegen de mensen: Maak de doeken los en laat hem gaan.
Ik heb een geweldige PowerPoint gemaakt. Dit is de enige sheet. Dus, er kan niet veel misgaan, denk ik. Maar toch zit je, ik weet niet of je het goed kan lezen. Ik heb er iets in rood tussen laten zetten. Of zelf gezet, maar dat wordt dan geprint zo. Ik ben het die de doden laat opstaan. Ik ben het die leven geeft. Iedereen die in mij gelooft zal leven, ook als hij sterft. En iedereen die leeft en in mij gelooft, die zal niet voor eeuwig sterven. Geloof je dat? De vraag van Jezus aan Martha. En het staat in de Bijbelvertaling die we gelezen hebben zo. Hè, ik ben het die de doden laat opstaan. Ik ben het die leven geeft. Nou, in andere vertalingen staat er, dat is heel bekend. Ik ben de opstanding en het leven. Nou, en daarom heb ik het dat erbij gezet. Het is zo vertaald met ik ben het die de doden laat opstaan. Maar Jezus is het dus zelf, hè, de opstanding. In eigen persoon. Hij doet niet alleen maar iets. Hij is het ook. Ik ben de opstanding en het leven. En de vraag is, geloof je dat? Dat is een vraag. Dan kun je ja of nee op antwoorden natuurlijk. Op een vraag, als je zegt, ja, het is een vraag, kan ik alleen ja op antwoorden. Het zou een vraag kunnen zijn waar je zegt van, oké. Daar wil ik wel ja op zeggen. Ik denk ook wel dat ik er ja op zeg. Het is in ieder geval mooi. Ieder die in mij gelooft zal leven, ook als hij sterft. Iedereen die leeft en in mij gelooft, die zal niet voor eeuwig sterven. Zo mooi. Oké. Ik denk dat ik het wel geloof, maar wat betekent het nou eigenlijk? Ik begrijp het eigenlijk niet zo goed. Nou, dat begrijp ik wel, dat je het niet zo goed begrijpt. Want het is nogal grote taal die daar staat. Hè? Ik ben het die de doden laat opstaan, ik ben het die leven geeft. En dan kun je nog zeggen van, oké, dat wil ik wel geloven dat u dat doet, maar wat heeft dat dan met mij te maken? Maar dan komt het al wat dichterbij. Iedereen die in mij gelooft zal leven, ook als hij sterft. En iedereen die leeft en in mij gelooft, die zal niet voor eeuwig sterven. Dan denk je, oké, ja, dat begin ik wat te begrijpen. En dat heeft dus ook met mij te maken. Als ik in de Heer Jezus geloof, als ik in hem geloof, dan zal ik leven, ook al ben ik gestorven. Dus dan is de dood ook niet meer het ergste, om het zo te zeggen. Dan is de dood niet meer dat je zegt van het is over. Of het is voor altijd de ondergang voor mij. Maar dan ben ik levend. En dus eigenlijk is het ook zo dat als ik moet sterven, dat ik dan niet echt sterf. Dat staat er. Ja, ik moet mijn ogen dicht doen. Of dat gaat vanzelf. En ik sterf en ik ben... Je kunt me nog wel aanraken, maar dan voel ik niks meer. Maar ik ben niet echt gestorven, want ik leef. Dat zegt Jezus. En dan ga je al een beetje nadenken van, hé, dat heeft iets met mij te maken. Maar ja, het heeft met mij te maken, maar misschien denk je nog eerder, dat heeft iets te maken met misschien met mijn opa of oma. Of... Ja, dat kun je zeggen, hè, op een gegeven moment. Dat heeft met opa en oma te maken, die 80 of 90 of 100 jaar worden. Ja, het kan soms ook zomaar te maken hebben met ons leven. Een vriend van mij is ook predikant. Die moest gisteren een meisje begraven van 8 jaar. En dan denk je van, ja, dat is een ander verhaal, hè. Ieder die leeft en in mijn geloof, die zal niet voor eeuwig sterven. Nou, dan denk je, oh ja, nou komt het wel heel dichtbij. Maar bedoelt de Heer Jezus nou? Bedoelt hij dat nou te zeggen? En wat heb ik eraan? Nou, hij bedoelt in ieder geval te zeggen, je moet bij mij wezen. En die uitspraak van, ik ben de opstanding en het leven. Nou, dat soort uitspraken doet de Heer Jezus wel vaker. Hij zegt bijvoorbeeld ook, ik ben het licht van de wereld. Hij zegt ook, ik ben de goede herder. Wat hij eigenlijk daarmee bedoelt is, nou bijvoorbeeld bij die goede herder, is dat hij zegt van, als je nou een goede herder in je leven nodig hebt, als je die nou zoekt, en die zoek je, die heb je nodig, dan moet je bij mij zijn. Ik ben die goede herder. En dus in dit verband, dus als je nou zoekt naar leven, naar echt leven, leven dat niet ophoudt, dan moet je bij mij wezen. Ik ben dat. Dat ben ik nou juist. Dan moet je bij mij wezen. Echt leven zonder einde, dan moet je bij mij wezen. Dus zegt Jezus, als je nou in mij gelooft, want ik ben het. Ik ben die opstanding. Ik ben het leven zelf. Ik ben eeuwig leven. Als je bij mij, in mij gelooft, dan krijg je dat. En als je dan een keer moet sterven, als je 80 bent of 20, 90 of 10. Als je dan een keer moet sterven, je zult leven. Nou, als er één naar ding in deze wereld is, is het wel de dood, hè? Dus het is een geweldige belofte van de Heere God. Een geweldige belofte. Nou, dat is de vraag, hè? Begrijpen we die opmerking van de Heere Jezus? Maar ik heb er nog één. En die staat in de schriftlezing die er staat. Begrijp je die vraag van Martha? Martha stelt ook een vraag aan de Heere Jezus. Of nou, het is eigenlijk niet een vraag, maar een opmerking die ze maakte aan Jezus. In vers 21 staat er. Martha zei tegen Jezus, Heer, als u hier geweest was, dan was mijn broer niet gestorven. Begrijp je dat? Als u nou hier geweest was, hè, dan was het heel anders gegaan. Dat is een heel groot geloof van Martha. Dan laat ik dat in de eerste plaats zeggen. Het is een heel groot geloof. Als u er nou was geweest, dan was het niet gebeurd. Maar het is tegelijkertijd iets bitters, hè? Iets van teleurstelling. Waarom was hij er nou niet? Waarom kwam hij nou niet? En we hadden u nog wel speciaal laten roepen. Dat hebben we net niet gelezen. Maar Jezus was ergens anders en toen merkte Martha en Maria dat hun broer ziek was. En toen hebben ze gelijk mensen naar Jezus toegestuurd. Om te zeggen, uw vriend is ziek, kom alsjeblieft. En toen zei Jezus, nee, ik kom niet. En zij zegt, ja, aan deze ziekte zal Lazarus niet sterven. Of de Heer Jezus zei, dit is niet een ziekte tot de dood toe. En dus Jezus blijft daar. En pas als hij hoort, na een paar dagen gaat hij daarheen. En ja, dan is Lazarus al gestorven en dan is het al te laat. Waarom kom ik nou niet eerder? Hey, dat zit er een beetje in bij Martha. Of een beetje, dat zit er helemaal in bij Martha. Heer, als u hier geweest was, dan was het niet gebeurd. Dus A, een teken van geloof. En twee, een teken van teleurstelling. Dus Martha, die is wel heel gelovig. Heel gelovig zelfs. Maar je merkt meteen, geloof is niet alleen maar heel mooi. Als je zegt, ik geloof en dus gaat het altijd goed. En is het allemaal mooi. En begrijp ik het allemaal. Heb ik nergens vragen over. Heb ik nergens problemen mee. Als ik geloof is het allemaal helemaal prima. Geloof is niet alleen maar heel mooi. Het is ook niet alleen maar heel, heel braaf, om het zo te zeggen. Want het is ook ergens wel een verwijt natuurlijk van Martha. Als u nou eens eerder gekomen was. Is dat nou brutaal van Martha? Nou ja, het was in ieder geval wel pijnlijk, laten we wel wezen. Haar broer was gestorven, een vriend van Jezus, Jezus wist het. En als Jezus nou gekomen was, waarom kwam die nou niet? Ze hadden hem geroepen om te komen, waarom kwam die nou niet? Is het brutaal? Nou, ze zegt er wel wat achteraan, hè? Ja, ik weet wel dat God u alles zal geven wat u van hem vraagt. Dus he, daarmee maakt ze het weer een beetje zachter. Maar ik denk ook niet dat het heel brutaal is. He. Het is eerder iets van teleurstelling. En het is toch ook de taal van de, teleurgestelde liefde, om het zo te zeggen. Waarom hebt u dat nou niet gedaan? Waarom kwam u nou niet? Is dat brutaal? Nee, dat is niet brutaal. Ja, of de hele Bijbel moet brutaal zijn. Als je psalmen leest bijvoorbeeld, hè, dan kom je diezelfde brutaliteit tussen aanhalingstekens ook tegen. Pas geleden ook in de preek gezegd, hè, psalm 40 als je die leest, of psalm 41 is dat. Er staat er op een gegeven moment dat die dichter tegen God zegt, wordt u wakker, waarom slaapt u? Waarom doet u net alsof of u ons niet hoort? Nou, ik zou zeggen, dat zit op het randje van brutaliteit. Durf je dat nou aan God te zeggen? Hé, waarom slaapt u? Net alsof of je er recht op hebt, hè, dat hij wakker moet zijn. Net alsof je dat verdiend hebt of zoiets dergelijks. Dat hij dat verplicht aan je is. Maar die psalmdichters, die zijn zo brutaal. Tussen aanhalingstekens. Die zeggen, waarom slaapt u? Bent u soms vergeten genadig te zijn? U bent toch altijd genadig? Nou, waar blijft die genade? Als je de psalmen zo leest en ook de profeten, dan kom je erachter dat dat zo vaak zo gaat. Zou je dat durven vragen aan God, tegen God durven zeggen? Waar was hij nou? Toch kan ik het me zomaar voorstellen. Ik kan me zomaar voorstellen van mensen die zeggen, nou, we hebben het allemaal wel. En je hoort het ook om je heen. Waarom laat God dat nou toe? En mensen ook die zeggen dan, nou, als er een God bestaat, dan waarom gebeurt dat dan allemaal? Ik denk dat we dat ons allemaal wel kunnen voorstellen. Als je dat niet kunt voorstellen, nou, dan begrijp ik het ook niet. Dat kan ik me weer niet voorstellen. Maar dat is het ook niet wat Martha zegt, hè? Dat vind ik wel heel mooi van Martha. En dat is wel iets waardoor we wel wat leren van God. Martha zegt niet van, ja, nou, ja, waarom laat God dit nou gebeuren? Ze zegt, waar was u nou? Waar was u nou? Waar was u nou? We hebben u geroepen. Als u hier nou geweest was. Ze zegt niet, als God er nou was. Nee, maar als u. He, ze praat met Jezus. Ze praat met God. Een heel persoonlijke vraag. Met eigenlijk een heel persoonlijk verwijt ook. Ze zegt niet van, Heere God dit, Heere God dat. En God dit, en God doet dat, en God doet dit niet en dat niet. He, zo praten natuurlijk ook veel mensen. Ja, maar als God dan bestaat of boos over het bestaan van God. En als God dan bestaat, dan zou hij dit wel moeten doen. Ze is niet boos, maar ze is gewoon teleurgesteld. U kent me toch? U kent ons toch? U weet toch dat we van u houden? U weet toch dat we bij u willen horen? En u had alleen maar een paar dagen eerder hoeven komen. Dat is alles. Waarom hebt u nou niet? En nou ja, zo kunnen we ook nadenken erover, hè? Je kunt zeggen, waarom heeft God er nou niet voor gezorgd dat? Maar je zou er ook om kunnen vragen. Heere God, waarom hebt u er nou niet voor gezorgd dat gebeurde? Of dat niet gebeurde? Nou ja, en dan denkt aan diegene die ziek werd en niet beter werd. Of het moment dat je liefdesverdriet had. Of dat ja, iemand overleed van wie je veel hield. Of andere dingen, nare dingen in je omgeving. Waar was u nou? En waarom doet u daar nou niks aan? Het mooie is van Martha, ze vraagt het aan Jezus zelf, hè? Nou, je kunt zeggen, ze kan ook haast niet anders, maar ze had ook boos weg kunnen zijn. Ze had ook kunnen gaan, als ze gehoord had dat Jezus er was, zegt van, nou, laten we de deur maar dicht doen, het is nu genoeg. Dat kan er ook nog wel bij. Nou komt hij aan, nu komt hij eraan, nu het te laat is. Had de deur dicht kunnen doen, een bordje erop, niet welkom voor Jezus. U was te laat, nu hoeven we u niet meer. Had ze ook kunnen doen. En soms doen mensen dat. teleurgesteld zijn. Nou, dan hoef ik ook niks meer met hem te maken te hebben. Soms doen mensen dat naar hele grote dingen. Soms ook naar kleinere dingen. Soms gaat het zo, hè. Maar de vraag is, durf je zo te bidden? Net als Martha. Heren. En de dingen die mij dwars zitten, waar ik mee top. Dat is voor iedereen weer anders. Voor oudere mensen weer wat anders dan voor jongere mensen. Nou, soms zijn het ook dezelfde dingen. Nou, waar je ook maar mee zit, hè, met pijn, verdriet, dood. Wat u daar nou niet aan kan en u kunnen doen. Mag je zo niet bidden? Er zijn ook mensen die zeggen, zo mag je niet bidden. En mensen zeggen soms, ja, hoe kan God daar nou iets aan doen? Het gebeurt nou eenmaal in deze wereld. Daar kun je niks aan doen, daar kan God niks aan doen, het gebeurt. Dus je hoeft niet eens om te bidden, hoef je niet eens om te vragen. Ja, waar is God? Heel, heel ver weg. Of God is gewoon God die zich niet met ons bemoeit, dat kun je ook zeggen. Of er niks aan kan doen. Of er niks aan wil doen. En soms zeggen mensen het ook. Omdat ze zeggen van ja. Waarom zou hij nou naar mij willen luisteren? Waarom zou hij nou naar mij moeten luisteren? Zou hij dat wel willen? Met welk recht bid ik? Ik kan wel vragen. Waarom is er niks aan gedaan? Maar ja. Eerlijk gezegd doe ik ook wel eens niet wat hij van mij vraagt, zacht uitgedrukt. Dus, nou, er zit van alles tussen. Hè? Dus iets, dat je iets niet mag bidden, niet wil bidden. En zeggen van dat heeft toch geen zin, het kan niet en het mag niet en het heeft geen enzovoort. Martha doet het wel. En ze doet het. Omdat ze Jezus kent en weet wat hij kan en weet dat God naar hem luistert. Nu weet ik nog steeds dat God alles doet wat u van hem vraagt. En ze vraagt het ook, ze zegt het ook tegen hem, omdat ze weet dat hij van haar houdt en van Lazarus houdt. Ze kent Jezus en ze weet dat Jezus van haar houdt en daarom vraagt ze het. Daarom durft ze te vragen. Of te zeggen. Dat is helemaal niet brutaal. Weet je wie brutaal was? Nou, dat waren die fariseeërs of het Sanhedrin die bij dat kruis staan. En zeggen, nou, als je wel Gods zoon bent, kom dan eens af van dat kruis. Laat eens zien. Nou, daar zit geen geloof in. Daar zit geen liefde in. En Jezus doet het ook niet. Hoeft zich niet te bewijzen. Die taal van Martha, een andere taal, dat is taal van liefde. Van iemand die mij kent, iemand die van mij houdt. En tegelijkertijd is taal van liefde met teleurstelling. Nou, en dat laten we ook gewoon zo zeggen, dat kan ook soms. Dat je gewoon teleurgesteld bent in Jezus. Tenminste, dat heb ik wel eens. En ik neem aan dat u dat ook wel eens hebt en dat jij dat ook wel eens hebt. Als je erover nadenkt, hè, als je dat toelaat tot je gedachten, dat je denkt van ja. Ik denk, dan bidden we voor die en die wordt niet beter. Heel veel mensen die worden niet beter. En je zou zeggen van, je hoeft maar met één knip van die vinger wat te doen, het is anders. Spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen zijn. Nou, de Heer Jezus sprak een half woord en het was al klaar. Want je bidt en de narigheid gaat gewoon door. Er verandert niks aan. Die teleurstelling. Je moet even verder kijken in de Bijbel. Even verder kijken in dit verhaal. Die teleurstelling. Kijk eens naar Jezus zelf. Want als Jezus daar dan bij dat graf van Lazarus staat. Ja, er staat er in deze vertaling tot twee keer toe dat Jezus zich ergerde. Maar er staat eigenlijk zoiets als, Jezus was helemaal upset, om het zo te zeggen. Jezus was in verwarring. En wat staat er dan? En Jezus begon te huilen. Moet je voorstellen. Hij huilt daar straks niet aan het kruis. Hij huilt daar bij het graf van zijn vriend. Bij Lazarus. En waarom? Omdat het blijkbaar Jezus ook aan zijn hart gaat wat er daar gebeurt. Je ziet die mensen daar allemaal huilen. En hij weet dat Lazarus daar al 3 dagen ligt. En het raakt hem. Het raakt zijn hart. Hij denkt wel degelijk aan hem. En die teleurstelling van Martha. Kijk nou ook eens naar Jezus. Hij huilt bij dat graf. Het is dus niet zo dat Jezus zei van nou, ik kom niet. En ik zal ze wel eens een lesje leren. En vervolgens helemaal er geen last van heeft. Hij staat daar te huilen bij het graf van Lazarus. Nou, dan kun je natuurlijk altijd zeggen, ja, maar waarom kwam die Tom toch niet eerder? Maar hij zag het. Hij zag Martha. Hij zag Maria. Hij zag al die mensen. Die levende mensen te midden van de doden bij die graven. Zo heel anders als God het bedoeld had. Die dood die hoort er niet bij, echt niet. En Jezus begon te huilen. Als u hier nou geweest was. Jezus heeft er geen spijt van. Maar dat raakt hem wel. En dat nemen we mee. Ook met onze vragen en brutaliteit. Ook, of nou ja, met onze teleurstelling, zo moet ik het zeggen. Even voor de duidelijkheid. Was Jezus nou echt verdrietig of niet? Zijn mensen zeggen, ja, Jezus wist alles van tevoren, dus hoe kun je dan verdrietig zijn? Maar ik lees het toch wel in de Bijbel. Ik lees het gewoon, het staat er gewoon. En Jezus is met innerlijke ontferming bewogen over de mensen, staat er ergens, hè? En als je bewogen over iets bent, ja, weet je dan alles van tevoren? Dat is zo'n beeld van hè, iemand die alles van tevoren weet. Oh, dan gebeurt er dit, dan gebeurt er dat. Iemand die er helemaal buiten staat, zeg maar een soort computer iemand. Maar zo is het niet. Het gaat Jezus aan zijn hart en je ziet hem daar huilen. Maar het is niet het enige. Jezus wil ook iets laten zien. En daarom moest Lazarus eerst sterven. En ja, dat is dat mooie verhaal. Hè? Dus wat er hier vooraan vooraf kwam. Vooraf ging. Hè? Dat Jezus het gehoord had. En op een gegeven moment zeggen ze, nou laten we dan maar met Jezus naar Jeruzalem gaan. Het zal wel slecht gaan. Dan gaan we wel sterven met Jezus. En dan komt hij bij Martha. Als u hier nou geweest was. Maar dan zegt Jezus, ja maar je broer zal opstaan. Wees maar niet bang. Ja, zegt Martha, ja dat weet ik wel. Ja, dat weet ik wel. Bij de laatste dag als u komt. Dat weet ze wel. Martha weet het heel goed dat Lazarus wel een keer zal opstaan. En dat je kunt zeggen, ja, die tijd dat Lazarus er niet is en tot de tijd dat Lazarus er wel bij zal zijn, dat is een x aantal jaar. Dat weet ik wel, maar het is nu, hè. Nu heb ik die pijn. Maar als God komt, zegt ze, ja, ik weet het, dan wordt alles anders. Jezus zegt, ja, maar je broer zal opstaan, want ik ben die opstanding en het leven. Ik ben degene die de doden laat opstaan. En ik ben degene die het leven geeft. Als God komt, hè, gebeurt dat, zegt ze. Zeg je, Martha. Ik ben het. Ik ben er. En ik laat je niet los. Ik laat je nooit los. Ja, maar Lazarus dan? Nou, die laat ik niet los. God laat je nooit los. Ook al gaat het heel anders dan je denkt. En zelfs Jezus vindt dat pijnlijk. Hè? Dat hebben we gelezen. Zelfs Jezus vindt het pijnlijk dat het anders gaat dan het zou moeten gaan. We leven soms gewoon in een heel vervelende en nare wereld. Daar kun je een hoop van zeggen, weinig over zeggen. Maar zo is het.
met ongelooflijk veel pijn. Kan Jezus daar dan niks aan doen? Hij huilt. Hij draagt. Dat doet hij. En soms gebeurt er wat. Zoals Lazarus die opstaat. Maar meestal is hij er gewoon. Is hij er gewoon bij Lazarus. Ook die 4 dagen. Is die er gewoon bij die opa of oma die overlijdt? Bij je vader of je moeder die overlijdt? Bij je kind dat overlijdt? Bij jezelf? Jezus zegt niet van nou ik los alles wel even op voor je. Nou dat zegt hij eigenlijk wel, dat doet hij straks. En ondertussen... Want het is nog niet straks. Er is nog niet de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ga maar eens even in Syrië kijken als je dat zou kunnen. Dan zou je dat gelijk geloven. En ondertussen vraagt hij aan Martha. En hij vraagt aan jou. Hij vraagt aan mij. Hij vraagt het aan die christen daar in Syrië. Hij vraagt het aan die christen daar in Noord-Korea. Hij vraagt het aan je vrienden. Hij vraagt het aan ons allemaal. Zoals hij dat aan Martha vraagt. Geloof je dat? Dat ik diegene ben die je altijd vasthoudt? En dat is de vraag. En Martha zegt. Ja, ik weet dat u de Christus bent, de Zoon van God. Dus dat zal wel goed komen. En dat is de vraag. En u en jij... En ik zeg, dat is de vraag. En als je ja zegt, dan leef je. Ook al gaat er nog zoveel dingen kapot. Dan sterf je, dan blijf je leven. Dan leef je en sterf je nooit. Want Jezus zegt, dat ben ik nou juist. En soms huilt Jezus, huilt hij met je mee. Maar er komt een dag dat alle dingen nieuw zullen worden. Ja, mooi. Die Lazarus dan, hè, die stond toch mooi maar weer op. Hè? En dat gebeurt zo vaak niet. Nee, inderdaad, dat gebeurt zo vaak niet. Dat is wel vreemd met die Lazarus, want hij had, ja, hoe lang die geleefd heeft, weten we niet meer natuurlijk. Hè? Maar aan het eind van het hoofdstuk, dat hebben we ook niet gelezen, staat er dat de Farizeeën en de Sadduceeën maar plannen maken om Lazarus toch maar weer om te brengen. Want iedereen gaat naar Lazarus kijken en iedereen loopt Jezus achterna. Moeten we Lazarus niet doden, zeggen ze. Nou, dat zou wel heel treurig geweest zijn. Maar er zit iets in van, ja, Lazarus leefde weer. En we weten het, hè? Hij moest een keer weer weg. En zo is hij ook een keer weer heen gegaan. Wanneer weten we niet. Misschien pas in het jaar 50 na Christus of het jaar 60 na Christus. We weten het niet. We weten niks meer van hem. En wij ook allemaal. Dat weten we ook. Maar ondertussen vraagt hij gewoon, geloof je dat? Dat ik met je meega. Hoe het ook gaat. Hoe het ook tegen zit. Hoe weinig je er ook van begrijpt. Geloof je dat ik de enige ben. Die enige echte goede herder. In leven en sterven. Geloof je dat? En ondertussen mag je van alles zeggen. Maar die vraag blijft. Amen.
zullen samen danken. Ja, Heere God, we denken aan hen. Aan opa en oma. Die bij u zijn. Dat denken we aan. Ja, we kunnen naar het graf gaan. En er staat iets op een steen. Dat is een leven. We denken aan hen. We denken aan onze vader en moeder. En ja, dat komt nog dichterbij. Soms komt het wel heel dichtbij als we denken aan onze kinderen. En die zijn ook onder ons. Mensen die hun kinderen verloren hebben. Of aan u zijn kwijtgeraakt. En dan zeggen we dat mooi, aan u zijn kwijtgeraakt. Maar er zit heel veel pijn bij, maar tegelijkertijd ze leven. En dat weten we. We denken aan hen. We denken aan die woorden van uw zoon. Ik ben de opstanding in het leven. Heren, wat bedanken u dat u dat zegt en u vraagt dat aan ons. Of we dat geloven. En soms kunnen we dat zo heel makkelijk zeggen, ook voor opa en oma. En in vertrouwen zeggen over onze vader en moeder. En met overtuiging zeggen voor onze kinderen. Maar soms dan gaat het over onszelf. En ook als we oud geworden zijn, dan zeggen we van ja, maar hoe zal het gaan? Hoe zal het zijn? En dan begrijpen we dat het een verschrikkelijk moeilijke vraag is. Geloof je dat? Voor jezelf. Maar we zien uw zoon hangen aan een kruis. Door God verlaten. Sterven. We danken u. Dat de evangelie en de dingen van de kerk niet zomaar een praatje zijn over het weer. Maar dat het gaat over het leven. Over de kern van ons bestaan. Niet altijd even leuk. Maar wel over de dingen waarover het gaat en moet gaan in het leven. Wil het zin hebben om hier te zijn. En we bidden van u. U kent ons met onze vragen. Als u er nou geweest was, dan was dit anders gelopen. Was dat anders gelopen en dat anders gelopen. Als u nou precies gedaan had wat wij gevraagd hadden. En zoals wij dat voor ogen hadden, dan was het anders gegaan. Heer, we vragen aan u. U kent ons met onze vragen. Helpt u ons om u te zien. Zoals u daar staat bij het graf van Lazarus. Kom uit. Zoals u al eerder stond. Met tranen in uw ogen. En zoals u dat ook tegen ons zegt. Ik ben de opstanding en het leven. Geloof je dat? Helpt u ons. 90-plussers. 80-plussers. En 60-plussers. En 20-plussers. Maar ook tieners. Om dat te geloven. Ook al begrijpen we het niet helemaal. Maar gewoon te vertrouwen op u. Dat u niet loslaat. Ook niet in de dood. En dan weet u ondertussen wel wat we willen. En dan kent u onze tranen. En we zien uw tranen. Help ons. Geeft u ons, ook de jongeren, een goed gesprek daarover vanavond. Geef dat we het allemaal in ons hart neerzetten. Geloof je dat, die vraag? Zo heel, heel, heel indringend van u. We bidden tegelijkertijd als we horen van mensen die niet in u geloven. Hoe dat dan moet. En hoe dat dan gaat. En we denken ook aan hen. Dat vinden we soms lastig. En we weten ook niet precies wat we moeten zeggen. We weten niet wat een mens denkt. Wat er in een mens omgaat.
En wat er op het laatst van een leven nog in de mens omgaat. We horen uw stem voor ons. Denk ook aan hen. Denk aan onze vrienden die u niet kennen. We denken aan onze kinderen, aan onze ouders die u niet kennen. En het voelt alsof dit, hier spant het erom. En dat weten we. Denkt u aan hen, zoals u aan ons denkt. Want als u aan ons denkt, dan kunt u toch zeker ook aan anderen denken. Heren, doet u dat alstublieft. Denkt u aan hen. Helpt u ons zo in ons leven. Met al onze vragen en met de dingen die we mooi vinden. Wees u die enige echte goede herder. Als we op zoek zijn naar een goede herder, dat we weten, moeten we bij Jezus zijn. En als we op zoek zijn naar licht in het leven, dat we bij u moeten zijn. Als we dorst hebben, we honger hebben, bij u moeten zijn. Dat als we leven zoeken, dat we bij u moeten zijn. Geef ons ook zo dat we dat mogen merken in de kerk. Dat het daarover gaat en dat mensen ons daarbij helpen en dat wij anderen daarbij kunnen helpen. Dat dat ook de kerk is. Elkaar helpen, drinken uit die bron die Jezus is. Gaat u zo met ons mee, oud en jong. U kent ook allen uit de gemeente, u weet ook waar moeilijke vragen zijn, moeilijke beslissingen genomen moeten worden. Heren, het valt niet mee het leven, helemaal niet. En soms moeten we tussen heel veel kwaden één ding uitkiezen die ook kwaad is. Hoe moet dat nou precies en hoe kunnen we dat nou goed doen? Helpt u ons alstublieft. En zegent u ons als we daarmee toppen, ook als we over dingen nadenken, over operaties die moeten volgen, behandelingen die moeten volgen, die we, we hebben u zo nodig, Heere God. Geeft u ons rust en vrede. Denkt u zo aan ieder van ons. We danken u dat we mogen weten, spoedig zullen we hem zien. En dat we ook mogen weten, omdat hij leeft, omdat u leeft, ben ik niet bang voor morgen. Amen. Hij leeft. We hebben een God die leeft. En in die God hebben zoveel mensen geloofd. Deze week hadden we een gesprek met de belijdeniscatechisanten. kerkraad en daarna leggen de beleidenscategorisanten beleidenis van het geloof af. En we hebben met elkaar de 12 artikelen gelezen of opgezegd. En je denkt dan aan al die mensen uit Australië, uit Noord-Korea, uit Amerika, van de Noordpool en de Zuidpool, van Zuid, nou, waar ze ook vandaan komen, zelfs uit Nederland, die dat geloven. En je denkt aan al die mensen die in de tijd van de middeleeuwen woonden, leefden, die in de tijden van Karel de Grote leefden, die ten tijde van keizer Constantijn de Grote leefden, die van al die tijden. En al die mensen zeiden, ja, dat geloof ik. Ik geloof in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het Rijk van de Dood. Ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven.
Daarom mogen we ook gaan in vrede. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.